uit de berg reden. In augustus hebben we daar al een begin mee gemaakt. Dat Jezus daar iets vertelt aan zijn apostelen, zijn leerlingen, het volk wat daar aanwezig is, over het leven zoals God het bedoelt. Het leven dat hij leeft en waar hij zijn apostelen in wil betrekken. En dan doet hij dat aan de hand van de wet. De wetten die zij allemaal goed kennen, maar waar toch zoveel moeite nog mee is. En Jezus zegt, ik wil die wet vervullen. En jullie mogen dat met mij doen. Eind oktober hebben we een van de voorbeelden belicht die Jezus aan de hand van die inleiding over wet en profeten uitspreekt. En vanmorgen wil ik daar nog een voorbeeld van nemen. Jezus noemt er 5 in totaal in Matthäus 5. En we nemen daar nu het voorlaatste voorbeeld van. Matthäus 5 vers 38. Opnieuw een levensles van Jezus. Op basis van wet en profeten. Maar dan een stukje verder. Hogerop in de hemel. Matthäus 5 vers 38. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, een oog voor een oog en een tand voor een tand. En ik zeg jullie, je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren. Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. En als iemand je dwingt 1 mijl met hem mee te gaan, loop er dan 2 met hem op. Geef aan wie iets van je vraagt. En keer je niet af van wie geld van je wil lenen. Tot zover. Ja, opnieuw komt hier een manier van leven tevoorschijn die Jezus in zijn tijd onder zijn toehoorders nog niet is tegengekomen. Ze kennen de wet. Ze kennen de profeten. Vele van de schriftgeleerden en fariseeën kennen alle wetten uit hun hoofd en hebben daar jaren op gestudeerd. Maar het gaat om het leven, wat God al in die wet voor ogen heeft en met die wetten en aanwijzingen en die onderwijzingen bedoelt. Jezus houdt zijn apostelen die hemelse wijze van leven voor ogen. Vanuit Gods koninkrijk. Helemaal omgeven door, vervuld van hemelse werkelijkheid. En dat is in Jezus' tijd volkomen nieuw. Ongekend. Maar, en dat merken de apostelen, het sluit wel bij iets aan. Als je dit hoort, dan zeg je, oh ja, dat wil ik ook. Oh Heer, ja, dit vindt aansluiting in mijn hart. En terecht, want alle mensen zijn voor dat leven wat Jezus predikt door God geschapen. Er is heel veel gebeurd, ontaarding, vervreemding, maar als je dan hoort waar het eigenlijk allemaal om gaat, en wat het doel is van alle dingen, dan zeg je, oh ja Heer, natuurlijk, dat is het. Die woorden van Jezus zijn op papier verschenen en we lezen ze vandaag. En nog steeds kun je zeggen, eigenlijk is het nog steeds fonkelnieuw. Want eigenlijk kom je die manier van leven in onze tijd ook nog niet echt veel tegen. Zeg nou zelf. Je wil het. Je ziet het misschien. Maar dan. Ja. Die koninkrijk, dat koninkrijk van de hemel, die werkelijkheid van de hemel is voor velen verborgen. Het wordt ons geopenbaard, het wordt ons gepredikt, maar om dan te leven vanuit die werkelijkheid en concreet dat in te vullen, ja, er is ook nog zoveel wat daar tegenop komt. Ja, maar ook nu, vandaag mag je ervaren, Heer, dit sluit aan in mijn hart, dit wil ik. U raakt mij van binnen, zo diep. Ik wil u volgen. En als u over deze manier van leven spreekt, dan moet het voor ons haalbaar zijn. Want u predikt niet iets en roept ons niet tot dingen op die wij niet zouden kunnen. We zijn ertoe geschapen. Heer, hier zijn wij. In dit vierde voorbeeld van de vijf vraagt Jezus aandacht voor recht en gerechtigheid. Jullie hebben gehoord, en ik citeer dan eventjes de NBG, oog om oog, tand op tand, maar ik zeg jullie, gaat hij er tegenin? Zegt hij van nou jongens, dat is helemaal fout? Nee, hij voert zijn luisteraars hoger op. Hij wil zijn toehoorders boven die zo bekende werkelijkheid uittillen. Boven die gewoonten en gebruiken. Boven de manier van rechtspraak zoals die zich heeft ontwikkeld in dat volk van God. Met al die aanvullingen die fariseeën en schriftgeleerden er in de loop van de eeuwen hebben toegevoegd. Niet om het onderuit te halen. Niet om rechtspraak te ontkrachten. Maar om zijn toehoorders te gaan leren zien waar het werkelijke recht ligt. En hoe je van hemels recht kunt uitgaan in alles wat je op aarde in je leven tegenkomt. Maar dan moet je het wel van je hemelse wetgever, van je hemelse rechter, van je hemelse koning verwachten. En dat is een profetie van Jesaja. De Heere, uw rechter. De Heere, uw wetgever. De Heere, uw koning. Verwacht het van hem. Klim naar hem op. En hanteer wat hij zegt. Ja, maar die weg was al behoorlijk geblokkeerd. Daar kwam niet zoveel meer van over. Daar kwam niet zoveel meer van door. Als wetten en profeten werden gelezen, dan werd het hart toegesloten. Dan lag er een bedekking op. En Jezus wil die bedekking weghalen. De wereld om ons heen heeft de rechtspraak en een rechtssysteem nodig. En wij mogen dankbaar zijn dat wij niet in een wetteloos land leven, maar dat hier een rechtssysteem is. Dat onze aardse overheden dat rechtssysteem en die rechtspraak nog naar eer en geweten proberen te hanteren. Met alle kritiek die erop is. Want er is geen uitspraak of er is wel kritiek op. Dan weer van die kant, dan weer van die kant en dan in hoger beroep en dan nog een keer. Maar goed, er is nog recht en gerechtigheid. En die overheid wordt daar ook toe aangesteld. Er is geen overheid dan door God. En wie zich tegen die overheid door God ingesteld verzet, weerstaat een instelling van God en roept de veroordeling over zichzelf af. Zo schrijft Paulus dat in Romeinen 13, vers 1 en 2. Dat was in zijn tijd al en dat is in onze tijd nog steeds. Ja, als je goed doet, als je op een hemelse wijze leeft, dan heb jij van overheden en gezag ook helemaal niets te vrezen. Integendeel, zegt Paulus in Romeinen 13 vers 3, ze zullen je prijzen. Ja, of je dat dan altijd hoort, dat is nog maar punt 2. Maar wij hebben van overheden en rechtssystemen en rechtsspraak niets te vrezen als wij vanuit de hemel leven. En Jezus gaat aan het hand van dit voorbeeld, een heel bekende wet in Israël, iets zeggen. Hij laat dan die werkelijkheid die daarbovenuit gaat zien. En dat is in dit geval de wet op de wedervergelding, zo heet dat in Israël. Die bedoeld is om het je wreken als jou iets aangedaan is te voorkomen. Te beletten dat jij het recht in eigen hand gaat nemen. En daar is een principe voor wat Mozes al uitspreekt in Leviticus. Als er iets gebeurt, dan moet de vergelding evenredig zijn met het vergrijp. Lees maar even mee. Leviticus 24. Leviticus 24. En dan lees ik vanaf vers 19. Wanneer iemand letsel toebrengt aan een ander, moet hem hetzelfde letsel worden toegebracht. Een breuk voor een breuk, een oog voor een oog, een tand voor een tand. Wat hij de ander heeft aangedaan, zal ook hem aangedaan worden. Dus, wie een stuk vee doodt, moet het vergoeden, en wie een mens doodt, moet ter dood gebracht worden. Vreemdelingen en geboren Israëlieten moeten volgens dezelfde norm worden berecht. Ik ben de Heer, jullie God. Dat is de wet op de wedervergelding. Precies wordt aangegeven wat je mag eisen als jou iets wordt aangedaan. En dan wil ik ook met jullie lezen Leviticus 19. En daar wordt al iets aangegeven wat met die wet op de wedervergelding samenhangt. Leviticus 19, vers 17. Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laat niet omwille van een ander schuld op je, door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf, ik ben de Heer. Je kunt dus die wet op wedervergelding met wraakgevoelens, met haatgevoelens, met zo, ik zal je eens even lekker terugpakken, hanteren. Maar daar gaat het niet om. Zo gebeurt het natuurlijk vaak wel. Denk maar eens aan alles wat nog op basis daarvan en vanuit die wetten wellicht voortgekomen is in verband met bloedwraak. Vreselijk, dat gaat maar door, dat blijft, dat stopt niet. Het gaat me niet om die bloedwraak, het gaat me even om die wet op de wedervergelding. En die fariseeën en schriftgeleerden hebben die wetten bekeken, bestudeerd, over gediscussieerd en uitgebreid. Het opgerekt naar situaties die niet Leviticus noemt, maar die zij wel in het kader van Leviticus er even bij zetten. En dat is bijvoorbeeld de belediging. En dat is bij ons figuurlijk een klap in het gezicht. En dat is in het Oosten letterlijk vaak een klap in het gezicht. En dat is de grofste en zwaarste belediging die je in het Oosten iemand anders kunt aanbrengen. Met de rug van je hand, pats, iemand op de wang slaan. Pang. En waar dat gebeurt, is een Oosteling tot in het diepst van zijn wezen gekwetst en beledigd. Nou, zeggen de fariseeën, als je nou een oog voor een oog moet geven en een tand voor een tand, dan is het logisch dat als jij pang geslagen wordt, dat jij pang terugslaat. Ja, en dat citeert Jezus, die uitgebreide wet. Jezus zegt, nee, vergeld dan geen kwaad met kwaad. Scheld niet terug en sla niet terug. Als iemand u op de rechterwang slaat, keer hem dan als het ware de linkerwang toe, in plaats van dat je terug mept. Het is bij wijze van spreken, hè? Het gaat om een houding. Het gaat om een opstelling. Het gaat om iets van waaruit je reageert. Laat je niet overwinnen door het kwade, zegt Paulus, maar overwin het kwade door het goede. En hoe kun je dat doen? Door, ook als je beledigd wordt, ook als jou iets aangedaan wordt, ook als er allerlei dingen gebeuren die helemaal niet leuk zijn, verbonden te blijven met de bron, met de gever van het goede. En je als een zoon van je hemelse vader op te stellen, te gedragen. In woord, in werk, in houding, opstelling, in elk opzicht. Jezus vult zijn uitspraak in Matteüs 5, zoals we gelezen hebben, zelf in. Hij maakt het aan de lijve mee dat iemand hem vlak in het gezicht slaat. En jullie weten wanneer dat gebeurt? Als hij aan het eind van zijn leven verhoord wordt door Annas. En daar als gevangene voor dat Sanhedrin terecht staat. Lees maar even mee. Johannes 18. Johannes 18, vanaf vers 19. En dan zie je hoe Jezus zelf invulling geeft aan wat hij eerder aan het begin, halverwege zijn bediening, heeft uitgesproken. Johannes 18, vers 19. De hoge priester, Annas, ondervroeg Jezus over zijn leerlingen en over zijn leer. Jezus zei, ik heb in het openbaar tot de wereld gesproken. Ik heb steeds onderricht gegeven op plaatsen waar de Joden bij elkaar komen. In synagogen en in de tempel. En nooit heb ik iets in het geheim gezegd. Met andere woorden, je weet het wat ik gezegd heb. Waarom ondervraagt u het mij? Vraag het dan aan de mensen die mij gehoord hebben. Zij weten wat ik gezegd heb. Toen Jezus dat zei, gaf een van de dienaren die erbij stonden hem een klap in het gezicht. Is dat de manier om de hoge priester te antwoorden? Jezus zei, als ik iets verkeerds gezegd heb, zeg dan wat er verkeerd was. Maar als het juist is wat ik heb gezegd, waarom slaat u me dan? Jezus krijgt een klap in het gezicht. En wat doet hij? Keert hij ook zijn linkerwang toe? Sla hier dan ook maar. Nee, dat is een letterlijke invulling. Jezus blijft in de vrede en roept de man die slaat ter verantwoording. Hij slaat niet terug, zoals de wet op de wedervergelding volgens Farizeeën geïnterpreteerd mag worden. Hij daagt hem niet uit, hij wijst hem terecht. Hij roept hem ter verantwoording. Kalm. In wijsheid. En daarmee geeft hij niet alleen invulling aan wat hij hier in Matteüs 5 zegt, maar ook nog eens aan wat in de profeten al over hem geschreven is. Jesaja 50. Jezus vervult wet en profeten. Jesaja 50. Vers 6. Ik zal het u voorlezen. Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars. Wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan. Ik heb mijn gezicht niet verborgen toen ze mij beschimpten en bespuwden. God, de Heer, zal mij helpen. En daarom word ik niet gekwetst. En is mijn gezicht zo onbewogen als een rots. Want ik weet dat ik niet beschaamd zal staan. Hij die mij recht verschaft, hij die mij recht verschaft, is nabij. Zo staat Jezus erin. En dan neem ik mijn pet heel diep voor af. Ja, Heer. Zo mag het. En wat reageer ik dan nog vaak? Als een standje. Het lijkt erop, zo voor de buitenkant, dat Jezus over zich laat lopen. Hij slaat niet eens terug, zeg. Nee. En straks bij Pilatus laat hij het allemaal gebeuren. Ja. Maar in de hemelsferen staat Jezus. En laat hij allerminst over zich heen lopen. Alles loopt tegen hem te hoop. En dat gaat nog even door. Dat begint bij Annas. En het gaat door bij Pilatus. En krijgt zijn hoogtepunt op Golgotha. Maar Jezus staat en ze komen op hem af. En zij lopen zich te pletten. En Jezus staat. Omdat hij weet, hij die mij recht verschaft. Daar gaat het om. Hij wordt bespot, gegezeld, geslagen. Jezus staat. En een man als Pilatus moet dat hebben geproefd. En ik denk, de man die hier bij Annas Jezus in zijn gezicht slaat. En door Jezus op die manier wordt terechtgewezen in alle kalmte, met alle wijsheid. Ook gedacht heeft, wat heb ik gedaan? Wat een geheim. Wat een geheim. Wat een wonderbare kracht is er toch aanwezig in hemels leven. Juist als je op aarde situaties zoals dit meemaakt. En met wat een wijsheid en kalmte gaat dat gepaard met wijsheid van boven. Ja, dat is nu wijsheid van boven. En het is altijd vredelievend. Dat is mild. Dat is oprecht, dat is zuiver en het heeft niets dan goede vruchten. Zo zegt Jacobus het, de broer van Jezus, in hoofdstuk 3, vers 17. Je bent dan geen slaaf van wetten en voorschriften, Van, oh, als er dat gebeurt, moet ik dat doen. En als dat aan de hand is, moet ik zo reageren. Geen slaaf van voorschriften en wetten. Ook niet van nieuwtestamentische regeltjes. Maar je bent een zoon, een dienaar van God. Je bent een discipel van Jezus. En je staat in kracht door God verleend. Je gaat juichend op het zoonschap aan. Ja, juichend. In de hemel wordt er over je gejuicht. In de hemel is er blijdschap over een mens die hemels reageert, die staat zoals God het bedoelt. Jezus draagt Gods wetten in zijn hart. Hij openbaart de bedoeling van de Vader. En dat mogen wij ook van hem leren. Als je beseft tot welke hoge weg je wordt geroepen. En welke hoge weg je mag bewandelen door de kracht die Jezus geeft en de genade die hij je biedt. Geweldig, Heer, om zo vanuit de hemel te leven. En je niet meer te laten intimideren door alles wat hier op aarde gebeurt. En waar heel veel hemelse krachten doorheen spelen om jou uit die hemelse positie naar beneden te lokken. Naar beneden te sleuren, naar beneden te drukken. En je niet meer in staat te stellen om je te verheffen in de Heer. Maar het kan wel. Jezus laat het zien. Zelfs in de meest ultieme, in de meest zware confrontaties. En dan blijkt, je gaat er nooit onderdoor. Je komt er in de kracht van de wijsheid van de Heer altijd bovenuit. Heer. Wat is nodig om die manier van leven werkelijk helemaal te implementeren? Om die kalmte, wijsheid van u, helemaal te laten doordringen in mijn hart en van daaruit te gaan reageren. Ik loop dan nog wel eens tegen dingen aan hoor. En behoorlijk ook. En misschien jullie ook. En heel vaak is dat dan vanuit een rechtvaardigheidsgevoel. Een rechtvaardigheidsgevoel. Ja, maar dit is niet eerlijk. Dit kan niet. Hier moet iets aan gedaan worden. Een rechtvaardigheidsgevoel wat heel sterk ontwikkeld kan worden. Heel sterk ontwikkeld kan zijn in je. Waardoor je elk onrecht opmerkt wat tegen jou gebeurt. Maar ook wat een ander overkomt. Maar nog sterker, je kunt dat onrecht gewoon niet verdragen. Je kunt het niet hebben. Je kunt het niet handelen. Je komt in opstand. Als dit gebeurt. Ja, misschien jullie allemaal niet hoor. Nou, ik ken het wel. In opstand komen. Als jouw onrecht wordt aangedaan. In opstand komen. Als men oneerlijk tegen je is. In opstand komen. Als je in een net van valse spelletjes terechtkomt. Als daar diplomatiek en politiek gekonkel is rondom je. Ja, misschien niet zozeer in de politiek, maar dat kom je ook in omgang met mensen tegen. Dat men diplomatiek, politiek reageert en ondertussen jou een loer draait. Van binnen kan je dan van slag raken. Als je dat tegenkomt. Als je ten onrechte wordt beschuldigd. Als iemand met laster en leugen jou te kijk zet, terwijl je het zo goed hebt bedoeld. Oh, wat kan het dan tekeer gaan van binnen? En zeker als dan ook nog eens echt dingen gebeuren die op laster en leugen gebaseerd zijn, die echt niet kunnen. Mens, het rechtvaardigheidsgevoel. En dan zeker je linkerwang, ja, later misschien. Nee, nu. Dat gevoel van rechtvaardigheid en wat niet rechtvaardig is, dat is goed, hè? Daar is helemaal niks mis mee, hoor. Laat dat maar ontwikkelen. En zet het in ter onderscheiding van licht en duisternis, recht en onrecht. Ja, dat is ingeschapen. Dat mag je inzetten. Samen met een goed functionerend verstand, geweten. Het maakt deel uit van jouw innerlijk vermogen om als mens in twee werelden tegelijk te leven. Een rechtvaardigheidsgevoel wil jou steeds wijzen op de goede wegen. En hij wil je ook die wegen laten bewandelen. Hij wil je rechtvaardig laten handelen. Maar zoals elk innerlijk vermogen, kan ook dit vermogen bespeeld worden. Bespeeld worden door de vijand. En wel zo dat je niet kalm en wijs reageert, maar emotioneel en onwijs gaat reageren. Ja, dat gevoel, dat rechtvaardigheidsgevoel kan bespeeld worden. Zo goed als andere innerlijke vermogens bespeeld kunnen worden. De vorige keer hebben we het gehad over dat begeren. Begeren. Het begeren zelf is een prachtig vermogen, wat een sterke hang geeft naar wat je verlangt. Ja, Heer, dat wil ik. Ik begeer uw wil te doen. Nevens u begeer ik niets. Oh, wat een mooie uiting van dat innerlijke vermogen om te begeren. Geweldig. Als dat er niet zou zijn, ja, hoe zou je vooruitkomen? Een verlangen, een begeren. Heer, meer van u. Heer, ik verlang naar meer van u. Het is een lied wat jullie zingen. Bij jou ook binnenkort. Ja, maar dat begeren kan ook verlokt worden, verleid worden, waardoor je iets gaat begeren wat niet voor jou is. Bijvoorbeeld de vrouw van een ander, of dingen in die hele sfeer van onreinheid en wereldsgezindheid. Oh, dat kan verlokt worden, dat kan omgebogen worden, waardoor er zonde ontstaat in plaats van gerechtigheid en goede vrucht. Ja, goede vermogens kunnen bespeeld worden door de vijand, waardoor er dingen tevoorschijn komen die niet uit God zijn. Als je rechtvaardigheidsgevoel intens bespeeld wordt, dan hoeft er soms maar weinig te gebeuren en je staat een licht te laaien. En je staat op je achterste benen. En dan kan je dus even een ander heel goed zeggen hoe het zit en wat jij ervan denkt. Zo, dat is gezegd. Met het recht aan jouw kant, denk je dat daarmee de boel geklaard is? Nee, er is helemaal niks geklaard. Het probleem is vaak alleen maar groter geworden. Onbezonnen gedrag, onverantwoorde uitspraken en nog meer ondingen komen dan voort uit zo'n bespeeld rechtvaardigheidsgevoel. Het lost niets op. Maar je moet er maar last van hebben. Je moet maar die gevoelige snaar van binnen zo voelen. En er moet maar eens stevig aan die snaren getrokken worden. Ja, dan gaan ze toch resoneren. Ja, zo is het vaak geworden. Dat is vervormd, misvormd, ontzet. Daar hebben allerlei werkingen zich al in gemanifesteerd. In plaats van dat gevoel, dat rechtvaardigheidsgevoel, fijngevoelig en fijnzinnig is geworden, is het overgevoelig geworden en reageert het op het eerste de beste stukje tegenwind. En in dat stukje uit Matthäus 5 neemt Jezus dit gewoon mee. Hij spreekt over recht en gerechtigheid en over alles wat in jou aanwezig is, waardoor jij reageert zoals je hebt gereageerd. Maar nu zoals je mag gaan reageren. Jezus neemt het mee en wijst ons een hoge weg. Hij geeft genade. Laat je niet leiden door jouw gevoel van recht en onrecht. En neem het niet in eigen hand, dat recht. Geef het over aan hem die rechtvaardig is en jouw recht verschaft. Ik ken die momenten dat er met laster en leugen jouw positie, je plaats, helemaal onder de grond geschoffeld wordt. Die ken ik, die moment. En uit alles vanuit mijn verleden zou je kunnen zeggen van nou gaat hij door het lint. Ik ging niet door het lint. En achteraf heb ik gezegd, Heer, wat is dit geweldig dat u in zo'n intens moeilijke situatie zo mij in uw vrede en rust hebt bewaard. Zo hebt bewezen dat u een God bent van recht en gerechtigheid, die in mij datgene doet wat rondom mij bepaald niet gebeurt. Ben ik er dus vanaf? Nou, ik ken die momenten dat je in lichte laaien kunt komen te staan. En ik ken die momenten dat je te midden van de woelige gebaren door de Heer naar rustige wateren wordt geleid. En wat een genade is dat. Het bestaat. Zoals Jezus heeft gereageerd, zo kunnen wij leren reageren. En hij geeft daar bijzondere genade toe. En ik ben daar ongelooflijk blij mee. En ik heb er nog veel meer van nodig. Heer, ik verlang nog veel meer dat dit verder tevoorschijn komt. Hij leidt je dan naar rustige wateren. Terwijl het stormt en bruist en woelt om je heen. Wij denken vaak, het zijn pas rustige wateren als de situatie rustig is geworden. Nee, nee. Het kan van binnen rustig worden, rustig blijven, ook al staat buiten alles op zijn kop. En dat buiten, dat kan dan heel dichtbij komen. Hij leidt je dan in de rechte wegen. In die hemelse, hoge, rechte wegen om zijns naams wil. Opdat hij in jou openbaar komt. En dan verkwikt hij je. Hij verfrist je. En ik weet niet hoe jij denkt bij verkwikking. De Engelse Bijbel zegt in Psalm 23, He restores my soul. Dat is veel meer dan verkwikking. Verkwikking kan een moment zijn. Maar als hij mijn ziel restores, herstelt, geneest, dan gaat het nog veel verder. Dan is wat daarin mijn hart ontregeld, ontwricht is, dat wordt dan door hem genezen, hersteld. Terwijl hij mij in die rustige wateren brengt. Terwijl hij mij op die rechte wegen voortleidt. Ondanks alle storm en gedoe rondom. Dan herstelt hij ons in alle onrust. Brengt hij ons tot rust. Te midden van alle gedoe. En dat is een geheim. En dat geheim zullen wij, als we juichend op het zoonschap aan willen gaan, en dat willen we, nog veel intenser mogen leren van hem. Hij richt voor mij een dis aan. Ho, heerlijk. Wat staat erachter? Voor de ogen van wie mij benauwen. Die staan er dus nog steeds, hè. Die staan nog steeds op mijn lip. En ik zou er helemaal horendol van kunnen worden. Maar ik ga binnen. In het heiligdom. En ik laat me laven door hem. Ik neem deel aan die dis die hij voor mij aanricht. Micha schrijft op een gegeven moment, al ben ik in de duisternis, de Heer is mijn licht. Zo, verblijd je niet over mij, mijn vijandin. Ook al ben ik gevallen, dat kan ook nog eens een keertje gebeuren, hè. Ik sta erop. De Heer is aan mijn rechterhand. Al sta ik midden in de duister, de Heer is mijn licht. En dat is een geheim, broeder en zuster, wat we mogen leren. Wat we uit Jezus hand, uit Jezus hart mogen putten. Hij voert ons in het licht, terwijl het pikkie, pikkie, pikkie donker rondom ons is. Hij brengt ons in rustige wateren, terwijl alles om ons heen woelt en tekeer gaat. Wat geweldig. Jezus laat het ons zien. Hij vertelt er ons van in Matteüs 5 en laat het ons zien in Johannes 19, 20. En het hele proces wat naar zijn sterven aan het kruis leidt. Dan toont hij ons hoe een geestelijk mens mag staan. Te midden van alles wat op hem aan en afkomt. In de wereld leidt je verdrukking, zegt Jezus. Maar houd goede moed, ik heb de wereld overwonnen. In de wereld leidt je verdrukking, maar ik overwin, zegt Jezus. Jij mag met mij overwinnen. En dat overwinnen is niet dat die verdrukking ophoudt, maar dat je blijft staan te midden van. En je vertrouwen op hem stelt die aan jouw rechterhand staat. Omdat hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. De Heere is met mij. Psalm 16. Geweldig. Die verdrukking kan dan gewoon doorgaan, dat gedoe kan gewoon doorgaan, al dat onrecht, die laster en die leugen, het kan gewoon nog een tijdje doorgaan, maar jij staat in het licht, in de vrede, aan Gods rechterhand. En je laat je door die rechterhand van de Heer versterken, bemoedigen, opvoeren. Ja, dat is niet altijd een kalme reis, hè Jannie? Dat is niet altijd een kalme reis. Maar je komt goed aan, hoor. En dat is niet pas over zoveel tijd, dat is nu al. Nu mag je al aankomen bij Hem. En zijn in Hem. Hef je ogen dus op tot Hem. Vestig je aandacht op Hem. En weersta de boze. En dat doe je in de hemel. De boze weerstaan doe je niet door mensen even krachtig te zeggen hoe het zit. Jezus roept die man die hem midden in zijn gezicht slaat, kalm, beheerst en met gezag en autoriteit tot de orde. Dat is genoeg. Dat spreekt. Als Jezus tekeer was gegaan, had hij nog een klap gekregen, denk ik. Zo werkt het vaak. En dan hoef je dus ook geen aards rechtssysteem in te schakelen, te hulp te roepen, als jou iets wordt aangedaan. Weersta de boze. En als iemand jou kwaad doet, benader hem dan vanuit de hemelse werkelijkheid. Als iemand jou ten onrechte jouw onderkleed opeist, dat is het voorbeeld wat Jezus geeft, of je wilt een bepaalde dienst dwingt een mijl met jou te gaan, ja, Israël kent die wetten. Wetten dat als iemand jouw bovenkleed neemt, opeist omdat je iets van hem hebt geleend en niet hebt kunnen terugbetalen, als onderpand neemt hij dan je overkleed, dat moet je voor de avond al terugkrijgen. Dat staat letterlijk zo beschreven in Exodus 22, vers 25 en 26. Want waarmee moet de man die zijn bovenkleed kwijt is zich bedekken als hij gaat slapen? Kijk, wij zeggen een bovenkleed, oh dan pak ik toch een ander uit de kast, we hebben er weet ik hoeveel hangen. Maar was in die tijd niet zo. Een bovenkleed was iets zeldzaams, dat was iets wat voor jou bescherming gaf, 's nachts tegen de kou en overdag om je goed te kleden. Dat moest teruggegeven worden. En ongetwijfeld zullen de fariseeën daar een uitbreiding over hebben gemaakt, over het onderkleed. En wat zegt Jezus nu? Als iemand jouw onderkleed wil hebben, geef hem ook je bovenkleed. Dat gaat tegen alle wetten in. Niet letterlijk, maar je houding. Hoe is het van binnen? Hoe reageer je op dingen als er iets van je geëist wordt, terecht of onterecht? Ja. En wat dacht je van die mijl die je moet gaan? Dat stamt nog uit de Persische tijd. Israël heeft een tijd in Babel gekend. En daarna is dat Babelse Rijk overgenomen door het Persische Rijk. En soms werd er vanuit die troon van de koning, van de Persische koning in Susan, moest er een boodschap uitgebracht worden. En er moest zo'n heraut, moest weet ik hoeveel kilometers rijden. En die boodschap moest zo snel mogelijk terechtkomen bij hen die de koning voor ogen heeft. En dan mocht zo'n gezant, mocht zo'n heraut van de koning onderweg nieuwe paarden vorderen. En elke boer of elke man uit willekeurig dorp, wel stad ook, moest meewerken aan het mogelijk maken dat die boodschap van de koning zo snel mogelijk zijn doel bereikt. En die wet is blijven bestaan. En dat deden de Romeinen ook. Die konden daar te hooi en te gras, naar willekeur, mensen iets afnemen, mensen iets dwingen te doen. Joh, draag jij eens eventjes die last van mij, een mijl. Nou ja, en dan deden ze het wel, met protest, met een ellendeling zijn ze weer. Nou ja, noem maar op, je begrijpt wel hoe dat kan gaan. En dan zegt Jezus, als iemand jou dwingt één mijl te gaan, ga een tweede. Ja, dat betekent niet dat je inderdaad letterlijk nog eens een keer die afstand moet lopen. Het gaat om de houding waarmee je dan die eerste mijl gaat. Ja. Het gaat om de houding, het gaat om de instelling. Je ziet zo'n voorbeeld van zo'n last bijvoorbeeld als Jezus veroordeeld is tot het kruis. En met het kruis op zijn rug naar Golgotha moet lopen. Dan redt hij het op een gegeven moment niet meer. Dan zakt hij in elkaar. En dan wordt er een man gevorderd die daar toevallig staat om het kruis voor Jezus te dragen. Dat is dan zo'n last die een Romeinse centurion aan een willekeurige burger kan opleggen. Hé joh, jij gaat dat nu even van mij doen. Simon van Cyrene doet dat ook. Hij wordt zelfs bij naam genoemd. En waarom is hij daar bij naam genoemd? Omdat hij later tot de discipelen van Jezus gerekend is. Tot de apostelen. Dan staat hij daar als Simon de Neger. Of de Neger. Nou, ik weet niet hoe. Ik weet het bijna niet meer precies. Maar misschien is het een donkere man geweest. Het gaat niet meer over die bijnaam. Maar hij heeft met dat oppakken van dat kruis voor Jezus. Heeft hij meer opgepakt dan alleen dat kruis. Hij is tot geloof gekomen en hij heeft zich mee ingezet voor de man voor wie hij dat kruis een stukje heeft mogen dragen. Ja, ik denk dat hij het zo heeft opgepakt. Geweldig. Ja, laat je niet door onrecht of door kwaad overwinnen. Pak het op zoals de Heer het zou doen. In de gezindheid van hem. En laat je niet verleiden tot het recht zoeken op aarde. Laat je leiden tot door liefde, welwillendheid, door de wet van de geest des levens. Die wet mag je in je hart dragen. Dan vind je genade bij God. En krijg je alles wat nodig is. Dan geeft Jezus jouw leven in overvloed. En als het dan toch door een rechtszaak komt. Niet omdat jij doorzet, maar omdat die ander jou ter verantwoording roept. Dan zegt Jezus, dan zal ik je mond en wijsheid geven. Welke geen van je tegenstanders kunnen weerleggen. Ik geef je woorden van wijsheid. Het staat er in Lucas 21 vers 15. Wat doen we hiermee? Mooi preek. Stichtelijk woord. Heer, dit gaat veel verder. Dit raakt mij. Dit raakt ons in ons hart. Wij willen hier werk van maken. Wij willen dit verder ontwikkelen, Heer. Die gezindheid van u, die wijsheid van u, die rust van u, in die vrede van u. Thuis, in gesprekken met man, vrouw, kinderen. In de gemeente, in vergaderingen, waar je het niet direct misschien elkaar met elkaar eens bent, waar je elkaar niet direct vindt of begrijpt, dan de rust van u. O Heer, wat geweldig dat u ons dit leert en voorhoudt. In de vrede en het licht van de Heer komt Gods gerechtigheid openbaar. Gods gerechtigheid komt dan openbaar. Misschien niet zozeer wat jij wil, maar wat hij wil. Maar dat is ook precies wat Gods gerechtigheid is. Gods wil geschiet dan in hemel en op aarde. En zo word je dan vervuld van de geest van Christus, de gezindheid van Christus. En daarin groeit en rijpt die volle kostelijke vrucht die wij met zoonschap aanduiden. Die wij met het volwassen leven Gods aanduiden. Dat rijpt in dit proces. God wacht erop. Niet afwachtend bezig, maar hij verwacht het met vreugde. En is blij met elke stap die jij zet in deze goede richting. Jezus is met je om je te ondersteunen, te dragen, je voor te gaan, je te herinneren, je woorden te binnen te brengen. En zijn engelen, ze staan om je heen. Daar staat ook wel tegenover je. Zeker. Die jou door matheid van ziel willen laten verslappen. Die jou de moed willen laten verliezen. Die jou het willen laten opgeven. Die je knieën willen laten knikken. En je handen slap willen maken. Nou, dat kan gebeuren. Dat je knieën knikken. En dat je handen slap langs je lijf hangen. Maar wat zegt dan de Hebreeën schrijver? Strek de knikkende knieën. Hij maakt geen probleem van knikkende knieën. Hij roept je op om die knikkende knieën te strekken. Slappe handen is geen probleem. Maar hef ze op door de kracht die Jezus geeft. Niet in eigen kracht. Maar in de kracht die hij je geeft, door de genade en de werking van zijn geest. En maak dan een recht spoor. Ja, hanteer recht en gerechtigheid. In de hemel, altijd. En dan genees je. Onderwijl, gaande die weg, genees je. Ondanks kneuzingen, ondanks blauwe plekken, ondanks herinneringen aan situaties in het verleden. De Heer geneest je. Ondanks alle druk van de vijand om jou uit dat goede spoor te krijgen en alles te ontwrichten. Je geneest. Het gaat niet vanzelf. Christus zegt wel eens, Het enige wat vanzelf gaat, is van de berg af rollen. Dat gaat vanzelf. Maar de berg opklimmen, daar heb je een keuze voor nodig. Kracht voor nodig. Uit de Heer ontleend, aan de Heer ontleend. En een inspanning. Span u daarvoor in, zegt de Bijbel. Maar dan wel in ontspanning en vrede van de Heer. Met hart en ziel. Zeker, vast en enthousiast. Samen met Jezus. Terwijl je ingaat op de overvloedige genade, verander je dan naar zijn beeld. Ik hoop dat uw belijdenis net zo is als die van mij. Heer, uw woorden zijn woorden van leven. Ik heb lust om uw wil te doen. Uw wetten, uw profetieën, ze vervullen mij met vreugde. En ik wil ze net zoals u in mijn leven invullen en vervullen. Hier ben ik, hier zijn wij, uw gemeente. Voltooi uw goede werk naar in ons. Amen. 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 Ik wil met jullie een lied gaan zingen.